Wat ik wil doen vanochtend is met u nadenken over emoties. Over emoties. En die hebben wij allemaal. Zelfs Friezen, ben ik achtergekomen, hebben emoties. Dus ik ga ervan uit dat in Boskoop iedereen ook emoties heeft. En ik zou eigenlijk willen vragen om bij hoge uitzondering uw telefoon erbij te pakken. Jouws ligt thuis. En voor degenen die dat hebben, zoek dan even WhatsApp op. WhatsApp. In de kerk, jawel. Oké. Een emoji. Die kennen jullie wel, dus dan moet je even emojis opzoeken. Hoe voel je je? En dit gaat gewoon anoniem. Dus ik ga niet erbij zeggen van die heeft dit gezegd of die stuurt dit. Ik ga ze ook meteen weer wissen zometeen aan het einde van de dienst. Want tijdens de preek is dat niet zo handig. Maar hoe voel je? Uit je emoties via zo'n emoji. Hoe zit je gewoon in je vel? Als het goed is, kom je daar wel een beetje bij in de buurt. Sommigen voelen zich heilig. Oh, ik word gebeld. Iemand die, denk ik, heel veel hartjes om zijn of haar hoofd heen. Ik zie een aapje. Iemand denken zo van, iemand die slaapt nu al. Ja. Die zal wel moe zijn. Die wordt nog moeier straks. Iemand heeft feest, is blij. Nou, iemand is verdrietig. Iemand voelt zich heilig. Of zo. Klapt. Sterretjes in de ogen. Die heeft ruzie gehad. Grafje. Een kusje. Groen gezicht. Is misschien een beetje ziek. Zonnig. Een. Ik weet het niet. Iemand die. Taco's. Dat is lekker. McDonald's. Kopje koffie. Doen we straks. Nou. Oké. Hou maar. De lijnen sluiten. Voice of Holland. Maar gaan we wel verder hoor, trouwens. Dus dat is even van hoe voel je je nu? Nu wat spannender, hè? We hebben allemaal, als het goed is, relaties. Hè? Dus mensen met wie je omgaat. Of je nou getrouwd bent, niet getrouwd bent, verliefd, verkering, gescheiden. Maakt niet zo heel veel uit wat nou, maar je hebt ergens relaties. En als je zou willen omschrijven, hoe voel je je in relatie tot de ander? En dat is, nou ja, kies zelf maar uit. Want het kan zijn dat je net toevallig ruzie hebt met iemand. En dat het eerste is wat in je opkomt. Ik heb ruzie met iemand. Nou, laat dat dan maar zien. Dus stuur maar even emoties. Hoe sta je in relatie tot een ander? Een willekeurige ander die nu in je gedachten oppopt. Heel veel hartjes. Blije hartjes. Verdriet. Kusjes, hartjes, blij. Knuffels of zo, denk ik. Oogjes dicht. Nou, dat zou genoeg reden tot gesprek zijn. Maar dat doen we niet. En nu, hoe zit je in je gemeente? Dus of dat nou de battle is, en stel je bent hier te gast en je zit in een andere gemeente. Hoe zit je in de gemeente? Wat is je emotie daarbij? Bij de gemeente, waar je in kerkt. Of misschien kerk je helemaal niet. Mag ook. En denk je misschien, nou, wat voor gevoel heb je dan bij de kerk? Kom maar op. Iemand die heeft, komt stoom uit de neus. Iemand viert feest, een ballonnetje. Weer zo'n dingetje boven je hoofd. Een beetje moeilijk, zie ik langskomen. Zwetend iemand of gefrustreerd misschien wel. Verdrietig, sterretjes in de ogen. Klap, klap. Prijs de Heer, denk ik. Iemands hersenen die knallen eruit. Dus het is wel leuk, hè? Je ziet van alles langs komen aan gevoelens, een zonnebloemetje. Ik weet niet wat zo'n brilletje op een oog moet uitduiden. Iemand die is daarvoor aan het bidden of die. Nou, er zijn alle emoties. En lijnen sluiten weer. De laatste keer. En dan stoppen we ermee, gooi ik mijn telefoon uit. En dan moet u dat ook doen. Hoe ziet u de toekomst van uw kerk? Van de gemeente waar je bent. Een kroontje, een zonnetje, een duimpje omhoog, top, feest, open deur, open deuren. Waar heb ik die eerder gehoord? Hoop. Niet weten, iemand gaat dansen in de kerk, vraagteken. duimpje omhoog, bidden, finishstreep, denk ik, of start zijn. Kan allebei. Picobello, raket naar de maan. Dus we kunnen allemaal naar de maan vliegen. GIF, die vind ik interessant. Oh, een babytje aan het preesje hees aan doen. Even kijken. Vraagtekens. Weet ik niet zo goed. Een koningsdingetje. Kaarsje, vuur. Kaarsje wordt vuur, denk ik. Nou, mooi. Bedankt. Ik ga ze zo meteen allemaal wissen. Maar we zijn in ieder geval even in contact met ons gevoel. Ja? Dat is het doel een beetje. Gevoelens zijn ook wel een beetje raar. Vliegtuigmodus. Want op het moment dat je een emotie heel heftig voelt, dan is het heel erg moeilijk om je eroverheen te zetten. Ik lag gistermiddag, wij hebben een tuin op het zuiden, een beetje uit de wind. Ik lag lekker al in het zonnetje, kussentje, en ik lag lekker te knorren, zo noemen we dat bij ons thuis. En ondertussen was in onze achtertuin allerlei beweging. De tweeling die rende weg en mijn zoon uit Letland, tenminste die is in Letland geweest, die kwam met zijn vrienden nog even langs, allemaal van die 16 jaar. Ik had een dochter van 12, die was bezig. En ik merkte mijn adrenaline, hoe drukker het was in de achtertuin, ging mijn hart. Dus emotie. En dan moet je daar op de een of andere manier moet je dat weer tot rust zien te brengen. Nou, dat is op zich niet zo heel erg moeilijk, want je bent even, je hebt even zo'n moment dat het allemaal druk is en alles en iedereen vliegt rond en de hond die vliegt ook nog eens uit de poort en weg is die. Maar op zich is dat nog wel te tackelen. Ik weet nog dat wij in Boskoop woonden en ik denk dat een jaar of 10, 12 geleden was, nog voordat ik überhaupt wist wat een iPod was. En toen had ik zo'n mediaspeler gekocht bij de Mediamarkt in Alphen aan den Rijn. En daar, dat ding kostte 100 euro. Was nog in de eurotijd. Ja, 100 euro. En ik had niet overleg met mijn vrouw. Dus ik kom thuis en ik was hartstikke blij, want ik kon daar preken van Willem Ouweneel op luisteren. Dus ik was er helemaal van in de gloria. Dus ik liet hem zien aan mijn vrouw en mijn vrouw die vond het gewoon niet tof. En ik ging dan verdedigen waarom ik dat had gekocht en dat het mijn eigen geld was en dat ik het zelf kon bepalen. En het probleem, of eigenlijk niet het probleem, maar haar probleem is dat ik altijd gelijk heb. En dat snapt ze niet zo goed. Dus wat krijg je dan? Je krijgt mot. En ik had me op zolder was mijn studeerkamer en dan moest ik de preek voor de zondag erop moest ik gaan voorbereiden. Dus ik zat inderdaad zo met zo'n ding boven mijn hoofd, was ik bezig en eigenlijk mijn vrouw die stoorde mij in haar gezeur over mijn mediaspeler. Het is allemaal natuurlijk niet waar wat ik zeg over mijn vrouw. Maar wat gebeurde er? Zij zei iets naars over mijn mediaspeler. Ik werd daar boos over. Dus ik gooide een stortvloed aan argumenten waarom ik vond dat ik het wel mocht hebben. En ik race weer naar boven, ging weer achter mijn bureau zitten, opende mijn Bijbel en zei, heren, waar mag ik over preken komende zondag? En er kwam er een schreeuw van beneden naar boven, wat mij triggerde en wop, daar ging ik weer naar beneden. En daar schoot ik weer met al mijn argumenten om te laten zien, nee, ik heb echt wel gelijk en ik heb recht op deze mediaspeler. En zo ging het eigenlijk een tijdje door. Heel kinderachtig, heen en weer rennen, heen en weer rennen. Als ik mijn Apple Watch toen al had gehad, was ik meteen naar mijn calorieën voor die dag gekomen. Maar op een bepaald moment, ik merkte, het werkt niet om nu nog een preek te schrijven. Want ik heb gewoon mot met mijn vrouw en dat klopt gewoon niet. En ondanks dat ik vond, even in het midden laten of dat zo was, maar ondanks dat ik vond dat ik gelijk had, bedacht ik mij op een moment waarin de emoties wat aan het dalen waren, van ik moet nu een stap gaan zetten. Wat zegt de Bijbel over dat je de man bent van je vrouw? Het hoofd van je vrouw. Betekent dat zij naar mij moet luisteren? Of betekent dat ik haar dienen moet zoals Christus zijn gemeente dient? Dus ik ben naar beneden gegaan, ik zei Lisbeth, ik heb hem weer teruggestopt in het doosje, verpakkingen enzovoort. Ik zeg, weet je, jij bent veel belangrijker voor mij dan die mediaspeler. Hier is die, ik breng hem wat terug. En ik weet niet wat ik met het geld zou doen. Maar dus ik zei van, het is me gewoon niet waard. Dus het spijt me dat het zo ver heeft moeten komen. Ik vond, en ik vind, dat ik gelijk had. Maar de emotie moest ik op de een of andere manier zien te controleren en zien om te buigen naar iets waarin ik weer de vrede vond. Niet met als doel dat ik me preek kon maken, maar dat ik wel weer in relatie stond tot mijn vrouw. En dan zie je een open deur in je hart op het moment dat je zegt ik wil aan de slag gaan met de emotie die ik voel, opent deuren naar buiten toe. En toen zei Lisbeth, hou dat ding maar. De vraag is, hoe open jij nou deuren? Oh ja, ik had zo'n ding. Als jouw deur zelf gesloten is, want dat is het lastige. Hè? Op het moment dat emotie zo ontzettend groot is en vooral wij mannen vinden dat we dan inderdaad gelijk hebben. Dus op het moment dat we denken, wij hebben gelijk, of op het moment dat die emotie zo belangrijk is dat je niet durft te buigen voor de ander, dan sluit dat de deur in relatie. En de vraag is dus, hoe open je nou deuren als jouw deur gesloten is? Als je dat betrekt op de gemeente, een gemeente is knap lastig qua emoties naar elkaar toe. En ik ben nu 13 jaar, of ik ben 13 jaar voorganger geweest en ik kom in heel veel gemeentes. En eigenlijk zie je in elke gemeente zie je wel dezelfde dingen gebeuren. Hè? Mensen die zijn in relatie tot elkaar als broeders en zusters. Maar ergens dan vliegt er weer iemand binnen over Israël in de eindtijd en bats, je hebt een scheuring te pakken. Of je hebt het over de gaven van de geest. Of nou, noem het maar op, of je wel of niet mag vlaggen en de ander neer mag hoeken daarmee. is mij nog nooit overkomen. Maar je kunt zomaar weer een scheuring hebben. En de ellende is, dit gebeurt zo ontzettend veel. En op een bepaald moment zijn de emoties zo hoog opgelopen, dat de deuren sluit naar elkaar toe. En de gevolgen zijn soms niet te overzien. Het is zo ontzettend jammer dat dat gebeurt binnen het Koninkrijk van God. En ik heb dat meegemaakt in het afgelopen jaar, daar gaan we het zo meteen nog wel ietsjes over hebben. Maar de vraag is, hoe open je nou deuren als jouw deur zelf gesloten is? En je bent er zelf vast van overtuigd dat je gelijk hebt. En de ellende is, broeders en zusters, in Nederland, wij hebben altijd gelijk. En wat is het je waard? Goed, we gaan met elkaar lezen. Matteüs hoofdstuk 7. De versen 7 tot en met 12. Matteüs hoofdstuk 7, de versen 7 tot en met 12. Ik lees vanuit de herziene statenvertaling. Maar die klopt ook wel. Matteüs hoofdstuk 7 vanaf vers 7. Bid, zegt Jezus. Blader, zegt Paul. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop, daar heb je de deur, en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt en voor wie klopt, zal open gedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, vergeleken met onze hemelse vader, zijn wij als ouders, zelfs de ouders van de kindjes die zojuist zijn opgedragen, hoe klein die babytjes ook zijn, wij zijn slecht vergeleken bij deze grote, geweldige, liefdevolle God. Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de wet en de profeten. Tot zover. Nou, een open deur opent deuren. Als we kijken naar Matteüs 7, dat gedeelte gaat over het zijn in relatie tot de ander. Als je het gedeelte daarvoor leest, dan gaat het over balken en splinters. En wij zijn ontzettend goed in het vinden van splinters in de ogen van de ander. Toch? En de dynamiek van een gemeente, de dynamiek van relatie, op welke manier we dat ook met elkaar beleven, is dat je op een goede manier met elkaar bezig bent om balken en splinters uit elkaars ogen te halen, want we zijn allemaal als mens onderweg ergens naartoe. En er is geen volmaakt mens die ik in ieder geval tegen ben gekomen hier op aarde, die niet balken of splinters in zijn of haar ogen heeft. En hoe mooi is het eigenlijk op het moment dat je in een gemeente leeft of in een gemeenschap samenkomt, in relatie staat tot de ander, waarin er ruimte is om bij elkaar balken en splinters weg te halen, zodat je gaat groeien. Zodat er mooiere dingen eigenlijk gaan plaatsvinden in ons leven. Maar op het moment dat we bezig gaan met balken en we gaan bezig met splinters, dan heb je het al heel erg gauw over wie heeft gelijk. Want de neiging die wij hebben op het moment dat iemand je wijst op een balk of op een splinter, is dat wij zeggen ja, maar. En dan gaan we uitleggen waarom we iets doen. Of dan gaan we uitleggen waarom we iets voelen. We gaan onszelf rechtvaardigen. We gaan allerlei zaken opbouwen waardoor wij zelf eigenlijk buiten schot blijven en we de ander kunnen afschieten met onze argumenten. En Jezus die doet hier een uitnodiging, het raakt me eigenlijk wel ook wat Ed deelde, is dat op het moment dat wij mogen geloven dat God het beste met ons voor heeft, dat zijn beloftes waar zijn, dan geldt dat eigenlijk ook voor Matteüs 7. Als Jezus hier aanbiedt om te kloppen, om te bidden, om te vragen, dat er antwoord zal zijn, dat we zullen krijgen waar we om vragen, dan geloof ik dat Jezus ook bedoelt dat het waar is. Dat wanneer wij bidden, dat hij zal antwoorden. Dat het ons gegeven zal worden. Dat wanneer wij zoeken, dat we zullen vinden. Dat wanneer wij kloppen, er voor ons zal worden open gedaan. Maar hij zegt dit te midden eigenlijk van emotie. En de directe context, en ik vind dat eigenlijk, oh ja, we gaan eerst maar even hierheen. Wat Jezus dan als toepassing geeft, is alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de wet en de profeten. En dus Jezus zegt eigenlijk, wat gij niet wilt dat u geschiet. En het grote gebod is, heb de Heer God lief met heel uw hart, ziel, kracht, verstand en uw naaste als uzelf. Dus op horizontaal vlak is het eigenlijk heel erg eenvoudig om op een hele goede manier met elkaar altijd door één deur te komen. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hen dat ook zo. Makkelijk toch? Behalve als je vindt dat iedereen op de Sabbat bij elkaar moet komen. Of behalve als je vindt dat dit de mate van geest vervuld zijn is in een gemeente en je vindt dat de ander dat allemaal ook moet doen. Of behalve als je vindt dat dit de lat is van hoe leiderschap eruit zou moeten zien in de gemeente en je ziet dat je leiders niet doen. En dan gaat het op de een of andere manier toch weer wringen. En toch doet Jezus die uitnodiging om te kloppen, om te bidden, om te zoeken en om antwoorden te krijgen en te vinden en te ontvangen. En hij zegt dat in de context van Matteüs 6 vers 33. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En het lijkt alsof Jezus zegt dat dit zijn stelregel is. Is wat ik voel, wat ik denk, naar verlang. Is dat wel koninkrijk waardig? Is het koninkrijk waardig hoe ik in de gemeente sta? Is het koninkrijk waardig hoe ik in relatie sta tot de ander? En als ik even de emojis langs zou gaan en ik zou ieder van u afzonderlijk bevragen op wat je gestuurd hebt, is dan de emotie die je naar mij hebt gestuurd, die ik echt ga wissen, maar is die koninkrijk waardig? Ja of nee? Is dat iets waar je werkelijk mee in gesprek kunt gaan samen met God? Of als je zingt, hier is mijn hart hier en hier is mijn leven. Als het gaat om die concrete emotie die je voelt. Is dat iets wat je durft te geven aan God en zeggen, Heer, hier is mijn hart. Ook al voel ik boosheid. Ook al voel ik verdriet. Ook al voel ik teleurstelling. Ook al voel ik, noem het maar op. Is het koninkrijk waardig? Want ik denk dat een hoop van waar we eigenlijk heel erg druk mee zijn, gaat over en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Namelijk jouw gelijk. Jouw visie op bepaalde zaken. Ik vind het boeiend eigenlijk wat in de Bijbel staat in Romeinen 14 vers 17, herhaalt Paulus eigenlijk deze woorden van de Heer Jezus. Hij zegt er net iets anders. Want hij zegt, want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. En daarmee bedoelt hij ook concreet jouw religieuze manier van leven. Eet je kosher, eet je niet kosher, eet je aan afgoden, geofferd vlees, ja of nee. Het gaat niet om eten of drinken, maar het bestaat uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Nou, wat Paulus hier zegt is gerechtigheid. We hebben er eigenlijk ook van gezongen. Gerechtigheid heeft te maken met je status als kind van God. En laten we wel wezen, wij zijn gemeente niet omdat we elkaar heel erg leuk vinden. Dat gaat groeien als het goed is. Geef elkaar maar even een dikke knuffel. Of niet. Maar wat maakt ons tot gemeente? Dat is onze status als kind van God. Jezus heeft gebloed aan het kruis. En dat betekent dat elke druppel bloed de prijs heeft betaald voor het feit dat u zichzelf kind van God mag noemen. Er is niks wat u of ik of jij heeft toegevoegd aan dat wonder van het kruis. Dus dat we gemeente zijn, dat we in relatie zijn, staan tot elkaar, dat hebben we niet zelf gekocht. Dat hebben we niet zelf besloten, dat is gekocht en betaald aan het kruis. En het feit dat wij gerechtigheid hebben ontvangen, dat het koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, is niet omdat wij zulke dingen heel erg goed doen. Is niet omdat wij dingen heel goed weten en altijd maar gelijk hebben vanuit onze theologie of onze manier van denken of ons beeld op hoe een gemeente eruit zou moeten zien. Maar het is op basis van het offer van Jezus Christus dat wij in relatie staan met elkaar. En hier is de nare boodschap wat daarbij hoort. In de eeuwigheid gaan jullie ook samen feest vieren. Want er is geen afslag PKN. En geen afslag Rooms-Katholiek. En geen afslag Pinkster, Evangelisch en Baptist. We zullen het met elkaar moeten gaan rooien in de eeuwigheid. En dan zal duidelijk worden dat we bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus. En dat dat onze identiteit is, dat dat onze status is. En dat dat maakt dat wij broeders en zusters geworden zijn. En het wonder is dat in de hemel het wel gaat lukken. Weet je waarom? Omdat er twee gouden poorten zijn en die lijken verrekt veel op McDonald's. Even weer de spanning laten dalen. Goed, dus gerechtigheid, vrede en blijdschap. Gerechtigheid is dus onze status, maar vrede en blijdschap, dat zijn emoties die je voelt. Dat is iets wat in je binnenste waarheid is of niet. Vrede kun je voelen. Blijdschap kun je voelen. En Paulus zegt dat bij dat koninkrijk en de vervulling met de Heilige Geest, niet alleen die gerechtigheid onze status hoort, maar ook de emoties, vrede en blijdschap. Dus als je dat niet voelt, wat zegt dat dan over ons? Wat zegt dat dan over de ruimte die Gods Geest in ons leven heeft? Gesloten wegens verbouwing, ik vind dat eigenlijk een beetje zo'n plaatje. Nou, mijn dochter die is er nog denk ik net niet. Maar veel van die pubers, die hebben zo'n groot bord wegens verbouwing gesloten voor zich. En op het moment dat je emotioneel dicht bent, geldt het eigenlijk hetzelfde. Wegens verbouwing gesloten. En op zich is dat niet eens zo heel erg verkeerd. Op zich is het niet verkeerd dat we even wegens verbouwing gesloten zijn, omdat we met van alles en nog wat rondlopen in onze emotie, wat we moeten verwerken, wat we een plekje moeten geven. Want emoties als boosheid en verdriet, teleurstelling, zijn niet verkeerd. Ik zal heel concreet worden. Vorig jaar, 1 april, hield voor mij alles plop in één keer op. Burn-out verschijnselen, einde verhaal, eventjes pauze. Dan gaat er van alles aan emotie door je heen. En dat moet je maar op de een of andere manier, moet je alles een plekje geven. En alles donderde in één keer in elkaar op dat moment. Nou, nu werk ik bij een arbeidsdeskundig bureau. En ik heb in de afgelopen maand heb ik een aantal keren met een arbeidsdeskundige gesproken. En op het moment dat een arbeidsdeskundige zijn handtekening zet over de mate van belastbaarheid van een werknemer, dan is dat wet. Dan heeft hij gelijk. Nou, vanaf ergens begin april heb ik een arbeidsdeskundige, die heeft zijn handtekening erop gezet, niet belasten. Onder de naam Paul. En wat gebeurde er? Onze gemeente, de oudsten in onze gemeente, die wisten niet goed, en nu, wat gaan we doen? Want, lastige constructie, ik zal u daar niet verder mee vermoeien, maar ik zit dan in een pseudo-werknemerschap. Dat betekent dat ik op het moment dat ik ziek word, dan heb je een AO-verzekering, en die gaat dan bezig met mijn reïntegratie, want zij betalen. Maar goed, de gemeente die wilde ook graag dat het goed ging met me. Maar die gingen eigenlijk contraproductief bezig. Niet omdat ze me haten, maar omdat ze eigenlijk niet goed wisten hoe moeten we nou omgaan met een zieke voorganger. En wat gebeurde er? We raakten elkaar finaal kwijt. En tot op de dag van vandaag, ik ben ook geen lid meer van de gemeente. Het heeft niet zozeer meer te maken met het feit dat ik boos ben op ze. Maar het heeft wel een enorme breuk in relatie gebracht toen dat gebeurde. En dat ging echt om de vraag, wie heeft gelijk? Nou, ik had de kracht niet om te laten zien dat ik gelijk had. En zij hadden het vermogen niet eigenlijk om er op een goede manier mee om te gaan. Maar wat het bij mij deed, was ik werd ontzettend boos. Ontzettend boos. Dus mijn afscheid op 9 september was niet een afscheid van harte. Heb je 7 jaar gewerkt voor gemeente, mijn ziel en zaligheid gegeven, er helemaal ook aan stuk gelopen. En het lukte me gewoon allemaal niet. Dus ik liep over van de emoties. Is dit nou het koninkrijk? Is dit nu de kerk? En dit zijn oudsten. En oudsten moeten altijd zorgen. Dus. En ze deden het bij mij niet. De rotzakken. Is dus niet waar, hè? Maar zo voelde ik dat op dat moment. En ik liep met mijn ziel onder de arm. En toen kreeg ik op een gegeven moment, ik moest mijn boekenkast leeghalen, ik kwam een boekje onder ogen dat heette Gekruisigd door Christenen. Heel mooi boekje. En ik begon het te lezen. Ik had het al jaren in mijn boekenkast liggen. Ik dacht, ik ga dat nooit lezen, want het zal wel een heel erg naar en bitter boek zijn. Maar ik ging het lezen en toen bleek het opeens een heel mooi boekje te zijn. Voor mij, het moment waarop ik het las, dacht ik, ah, Heer, wat geweldig. Want wat stond er? Wie had nou de regie in de kruisiging van Jezus? God zelf. Dus op het moment dat je ervaart, wel of niet gelijk, wel of niet terecht, maar op het moment dat je ervaart, ik word gekruisigd door christenen, ik word aan de kant geduwd door christenen, ik ben teleurgesteld door christenen, ik ben boos op christenen, dan zit je eigenlijk in goed gezelschap. En dan mag je bij God aankloppen. En dat deed iets met mijn boosheid. Ik werd rustiger, ik werd vrediger en op een gegeven moment werd ik meegenomen samen met Jezus de hof van Gethsemane in. En ik stelde ook aan de Heer de vraag, ook al was het al gebeurd, van Heer, als het mogelijk is, mag deze beker dan ook aan mij voorbij gaan. Nou, in verhouding met wat Jezus geleden heeft, stelde het bij mij natuurlijk peanuts, maar ik had wel emoties waar ik niet uitkwam. En op een bepaald moment kreeg ik de kracht van het evangelie door, namelijk door op het moment dat je sterft aan jezelf, is dat het moment dat het leven gaat voortkomen. En toen ik tot die conclusie kwam en God mij de ruimte gaf omdat ik gesloten was wegens verbouwing, in die tijd had ik nodig, dus het is niet verkeerd op het moment dat het zo voor u geldt. Maar toen ik tot de conclusie kwam, hey, er kan leven voortkomen, verdween mijn boosheid. Ik was niet meer boos op de oudste. Ik hield wel afstand. Je hebt bepaalde grenzen. Ja is ja, nee is nee. En vervolgens zat ik in de kerk en we hadden het avondmaal, er werd het brood gebroken en de oudsten zeiden, dit zijn allemaal graankorrels en samen vormen ze een brood. En zo zijn we samen één grote familie. En ik zat achter in de zaal en ik zat alleen maar te huilen, want ik voelde me niet onderdeel van deze familie waar ik zo ontzettend veel van hield en houd. En ik dacht, dit gaat niet meer, ik stop maar met die kerk. Maar goed, een paar weken later zat ik er weer en toen begreep ik wat het begrip samenzang inhoudt. Dat op het moment dat je met elkaar aan het zingen bent, je met broeders en zusjes, je staat in relatie tot elkaar en je wilt je richten tot dezelfde God, dan is het zo belangrijk dat het samen op horizontaal vlak goed is. En opnieuw een hele dienst, ik heb alleen maar zitten huilen, omdat het gewoon in relatie niet goed was. En ik vond nog steeds dat zij als oudsten herders bij hun verloren, kapotgeschopte schaapje langs moesten. Ik. En ze deden het niet. En toen besloot ik, dan ga ik. En dan ga ik in gesprek. En dan ga ik die stap zetten. En ineens waren al die emoties die me zo bezig hielden, waar ik zo dwars in zat, wat allemaal vastliep, die verdwenen eigenlijk als sneeuw voor de zon. Vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Als je het niet voelt, dan heb jij werk te doen aan de binnenkant. En het mooie van die tekst in Romeinen is dat het door de Heilige Geest is. Die gaat wel in ons bezig. Ik had een broeder van de vergadering van gelovigen die bij ons in de gemeente zat. En die zei van, ik ga zo stoppen jou. Ze zit al lang uit de gapen. Stoppen nou papa. En die zei tegen mij van, Paul, ja, maar het staat in de Bijbel. Hè, op het moment dat je iets onmin hebt met je broeders of zusters, dan mag je niet met elkaar aan het avondmaal. En de avondmaal is natuurlijk heel belangrijk voor de vergadering. Dus die kwam met allerlei wetticisme op mij afschieten. En ik zei, nee joh, ik ben dicht. Ik ben gesloten. Het lukt niet. En ik zie dus inderdaad hoe de Heilige Geest in je hart aan het werk kan met emoties op het moment dat je zegt, hier is mijn hart, Heer. En ik heb heel veel rondjes bij ons in de buurt. Wij noemen dat rondje Tinga's, 4,2 kilometer. Ik weet het exact, heb ik misschien wel iedere dag gelopen het afgelopen jaar. En hoe ik dan iedere keer aan het bidden was. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. En ik ging staan op de belofte van God. Dat Hij zou doen wat Hij beloofd heeft. Onder andere in Matthäus 7, vers 7. Als je klopt, dan zal er voor je worden opengedaan. En het betekent inderdaad soms dat je sterft aan jezelf. Maar op het moment dat je God de ruimte geeft om te komen in die emoties, dan kan Hij er door de Heilige Geest iets prachtigs mee gaan doen. Dus als je het niet voelt, dan nodigt God je uit om te kloppen om een geopende deur. Dan nodigt God je dus niet uit om de deur bij de ander kapot te trappen. Wat jij het liefst zou willen. Maar dan nodig je God uit om zijn deur open te doen. Zodat Hij tot je hart kan spreken en zodat er iets in jou kan gaan veranderen. Waardoor de relatie kan gaan herstellen. Een open deur opent deuren. En de vraag is, in alle emoties die langskwamen, in de appjes die jullie naar mij gestuurd hebben, en sommige waren ook wel heftig om te zien, ben je bereid om allereerst je eigen deur van je eigen hart open te zetten en vervolgens te kloppen en te vragen of God deuren voor jou wil gaan openen? En ik weet zeker dat wat God belooft, wat Jezus belooft, dat het waar is. Dat Hij dan aan de slag gaat, dat Hij dan aan het werk gaat. Maar dan begint Hij eerst bij jezelf. Amen.